Goedemorgen allemaal, gemeente, mensen die thuis luisteren. Welkom in onze dienst. En omdat ik nou toch bezig ben met de mensen die thuis luisteren, wil ik even buiten mijn papiertje gaan. Want mijn moeder, die luistert ook thuis en die wordt vandaag 91. Ja, moeder, en ik wil gewoon eventjes tegen je zeggen dat hartelijk gefeliciteerd en ik ben super trots op jou. Vandaag gaat dominee Van Voorn voor. Dominee Van Voorn heeft hier heel lang invaldominee geweest en stopt hiermee. En daar zullen we na de dienst afscheid van nemen. Daarover zal Harry straks wat meer vertellen, Harry Lakerveld. Mijn naam is Annette Pelgrim. Ik ben ouderling van dienst. En het zou heel goed kunnen zijn dat je na aanleiding van deze dienst misschien iets wil vragen of iets wil bespreken over de gemeente of over de dienst. Dan kun je na de dienst daarvoor bij me komen. Ik vrees niet bij dominee Van Voorn, want die is dan druk met afscheid nemen. Maar je kunt natuurlijk ook altijd aan je buurman of buurvrouw vragen van hey, hoe zit dit of hoe zit dat? De organist is vandaag Christian ten Hoven. En ook het combo verleent zijn dienst vandaag. En de Jaap Mulder die is pianist. De collecte is vandaag voor het Stag. De Stag die biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen met individuele en levensproblemen. En verder bieden ze ook mogelijkheden tot toerusting van predikanten en kerkenraden. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 komen vandaag bij elkaar. En ook tienergroep 2, die komt bij elkaar. Nou zal Harry Lakerveld dat vertellen.
Ik ga nog niet zeggen nu wat Annette beloofd heeft. Ik heb het over de interimtijd, de tussentijd tussen dominee Van Voorn en dominee Timmerman. Vorige keer hebben we iets over gezegd dat de kerkenraad het eigenlijk niet goed vond als we al die tijd geen pastorale ondersteuning zouden hebben voor de wijkteams, maar nog meer voor gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. En de kerkenraad heeft besloten om iemand aan te trekken en we hebben ook iemand gevonden. En dat is de predikant van Lelystad. Of All Places, ja, zeg het maar. Ja. Lelystad is een samenwerkingsgemeente tussen NGK en CGK. En het aardige is dat de predikant van Lelystad dit keer een christelijke gereformeerde predikant is. En die gaat ons helpen, dominee Trommel. Dominee Trommel die is midden 50 en die heeft van zijn kerkenraad ook de vrijheid gekregen om ons te helpen. Hij zelf is na een lange tijd van predikantschap tot de conclusie gekomen dat het fulltime predikantschap voor een gemeente eigenlijk niet meer bij hem past. En hij wil zich op bepaalde aspecten van het predikantschap toeleggen. En in die zin zou hij ook graag in de toekomst interim predikant willen zijn. Dus niet alleen in Eindhoven, maar veel breder. Die is bereid om te komen en die komt dan vanaf 1 december. We beseffen dat het een vrij korte periode is, 5 maanden. Maar toch vonden we het niet verantwoord om het niet te doen. Er is een vorm van continuïteit. Dominee Van Voorn en dominee Trommel hebben ook een langdurig gesprek gehad. Ik weet uiteraard niet waar het over gaat, u ook niet. Maar ga er maar vanuit dat het ging over het wel en wee van onze gemeente, van leden. En dat er een vorm van continuïteit is. Dat wilde ik u vertellen. En mocht u vragen hebben, dan bent u na afloop van harte welkom.
Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen kerkdienst. En ja, dan is natuurlijk de vraag of je na de dienst nog eventjes wil gaan zitten. Nu zingen we Psalm 25, vers 1. En na een moment van stilte en votum en groet zingen we vers 2 uit dezelfde psalm. Namens de kerkenraad mag ik jullie een heel gezegende dienst wensen.
mogen elkaar ontmoeten in deze dienst. We komen ook voor de ontmoeting met God en in stilte willen we ons hart aan Hem toewijden. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zij van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Dan mogen de kinderen nu naar de kinderbijbelgroep. En daarna gaan wij zingen als lied van verootmoediging van psalmen voor nu, psalm 130.
Het eerste vers zingt van Sien alleen, om er even in te komen. Want volgens mij hebben wij dit lied nog nooit in deze kerk gezongen. Dus moet even wennen. En dan, daarna krijgt u 3 keer de kans om de melodie te leren.
De geboden van God, die zijn voor ons een spiegel. Daarin kunnen we kijken van, wat maak ik van mijn leven? Wat komt daarvan terecht? En ik wil nu 10 keer met u spiegelen, aan de hand van zoals dat gedaan wordt in New York, in de Redeemer Church. En de eerste 2 geboden die gaan over afgoderij. Idolatrie heet dat met een moeilijk woord, maar wij kennen het woord idool. Wie maken wij tot idolen? Het eerste gebod. Dat vraagt ons, welke andere zaken of relaties of doelen in mijn beleven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God zelf? En in het tweede geval kan je zeggen, ken ik God zo en aanbid ik hem zo zoals hij zich openbaart in de Bijbel? Of pas ik het beeld van hem aan zoals ik hem wil hebben? Als het gaat over de naam van God, kan je bij jezelf afvragen, als ik christen ben, als ik zeg christen te zijn, lever ik er dan ook naar? Of ben ik schijnheilig geweest in een bepaald deel van mijn leven? Over de Sabbat, dat vraagt ons, geef ik God werkelijk mijn leven of alleen maar de restjes van mijn tijd? Vader en moeder, heb ik echt mijn best gedaan om de leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven? Niet doodslaan. Daarmee kun je je afvragen, heb ik plaats gegeven aan vijandschap, bitterheid, rancune? Heb ik slecht van mensen gedacht? Geen overspel. Ben ik intiem geweest met een ander? Of heb ik mijn gedachten toegestaan om zich te verlustigen in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn partner? Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn? Geen vals getuigenis. Ben ik integer geweest afgelopen week? Heb ik mijn belofte gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? En tenslotte niet begeren. Ben ik in staat geweest God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, zijn wijsheid en zijn hulp? We zingen nu met elkaar van gezang 451, het 2e en het 3e vers. Trouwe God en Vader, dank u wel dat ze bijeen mogen zijn, samen mogen zingen, dat we ook aan de oproep mogen voldoen om u te verheerlijken. Dat onze stem samen klinkt. En wat is dat goed om samen te zingen. Om samen stem te geven aan ons geloof. Dank u wel dat u ons zo bij elkaar brengt. Om ons te verbinden met u, met uw Zoon, met uw Geest, met elkaar. En we danken u dat in deze dienst ook uw woord mag klinken. Dat uw woord mag opengaan, dat het ons bereikt, niet alleen ons hoofd, maar ook ons hart. En dat we daar ook in mogen ervaren dat het u er bent, voor ons wilt zijn. Zo bidden we u om uw zegen voor deze dienst, voor de kinderen. Ja, we bidden voor uw kerk, waar dan ook. Wees in ons midden en geef dat we u mogen volgen in ons leven. Wil zo zijn met een ieder van ons. En geef dat we mogen ervaren wat we ook gezongen hebben. Dat u een liefdevolle Vader bent. Die zich over ons allen wilt ontfermen. En daar dank u voor. Wil naar ons horen uit genade alleen. Amen. We hebben twee schriftlezingen en de directe aanleiding, ik zeg het er maar even bij, voor deze preek, is niet zozeer het feit dat ik hier voor de laatste keer voorga, maar dat een jongen zelfmoord pleegt na gepest te zijn. Dan zal het niet zozeer over pesten gaan, maar hoe kijk je naar een ander? Hoe ga je met de ander om? Dat is toch wel iets wat belangrijk is in deze dienst. En Annie zit al klaar om met ons te lezen Ezechiël 2, de eerste 8 versen.
Die tegen mij zei: Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij, die me weer op deed staan. En er werd opnieuw tegen mij gesproken. Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten. Naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk dat zo halsstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen: dit zegt God, de Heer. En of ze nu horen willen of niet, het is immers een opstandig volk. Ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen. Je hoeft voor hen niet bang te zijn. Al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te hebben voor hun woorden, hoe opstandig ze ook zijn. Je moet hun laten weten wat ik te zeggen heb. Of ze nu horen willen of niet, hoe opstandig ze ook zijn. Jij, mensenkind, luister naar mijn woorden en wees niet opstandig zoals dat volk. Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef.
We zingen nu uit eigen bundel Be Ye Still, nummer 10. Wat hou ik van uw huis? Want daar ontmoet je elkaar. Daar ontmoet je mensen, mensen die je kent. Misschien nog van vroeger. We gaan nu lezen uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 6, vers 1 tot 6a. En daarna zingen we uit Psalmen voor nu 84.
Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge. En vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden: waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen? Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria, en de broer van Jacobus en Jozes en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de hand oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof.
Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Ogen is dat uit, Heer van de hemelse legers. Zwaar uw voet daar jongen op, bij uw onderpannen God. Deelde mij u is een zegen, zo'n blij.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Twee goede vrienden die samen de hele schooltijd met elkaar hadden doorgebracht, kregen beide een baan. Beide moesten ze daarvoor verhuizen naar een andere woonplaats. Maar ze beloofden elkaar om te zullen schrijven en te bellen en te e-mailen. Alle twee namen ze zich dat heilig voor. Maar ja, u weet hoe dat gaat. Nu, zo'n 5 jaar later, zaten ze alle twee met de uitnodiging van het schoolfeest in hun hand. Een reunie. Hoe zou het zijn met die ander? Zou die plezier hebben in zijn baan? Een leuke woning? Nou, hij was vast nog niet getrouwd, want dan had hij het wel verteld. En dus ook geen kinderen. Dan zou hij toch wel een berichtje hebben gestuurd. Stom dat hij zelf nooit wat heeft verteld van dat ongeluk. Eigenlijk was hij heel benieuwd hoe het nu met zijn vriend was. En dat gold ook voor die ander. En alleen al daarom gingen alle twee naar de reunie. Maar wat viel dat tegen op die reunie? Was dit niet de vriend met wie hij achter een pilsje allerlei filosofieën had gedeeld? Toen dachten ze vaak hetzelfde over de dingen, maar nu? Hij herkende hem niet meer. En hij vond hem ook wel wat verwaand. Nee, hij had zich die ontmoeting heel wat anders voorgesteld. Gemeente, zo gaat het maar al te vaak. Dat mensen zich op een andere manier ontwikkelen dan wij ons voorstellen. En dan hoeft het helemaal niet dat de ander het er slechte van afbrengt. Maar gewoon heel anders dan wij dachten. En ons beeld en de persoon, die kloppen daar niet meer met elkaar. Nou, en dat werkt heel verwarrend. En we moeten ons realiseren, dat geldt ook voor die ander. Hè? Die heeft zich van een heel ander beeld dan wij ons ontwikkeld hebben. Op zichzelf is er helemaal niks mis mee. Ik denk dat hoort erbij. Dat is gewoon een algemene menselijke ervaring. Maar waar het om gaat, hoe ga je daar nou mee om? Stel je dan je beeld bij aan de hand van de hernieuwde kennismaking? Of vind je dat iemand nou helemaal moet zijn zoals wij verwachten? Zoals wij in elkaar zitten en denken dat het moet zijn, zo moet het zijn. Wanneer Jezus een bezoek brengt aan zijn oude woonplaats Nazareth, dan overkomt hem ook iets dergelijks. Laten we maar vooropstellen dat het ook heel anders had gekund. Jezus had bijvoorbeeld zich voorbereid op een weerzien van familie en vrienden. En had bij zijn moeder kunnen logeren. Maar Marcus vertelt daar niets van. Warme gevoelens die horen bij als mensen elkaar weer ontmoeten, zeker na een langere tijd, die ontbreken in dit stukje. Jezus handelt hier niet anders dan die in andere plaatsen waar hij komt. Hij neemt ergens zijn intrek. En wanneer het dan Sabbat wordt, dan gaat hij naar de synagoge en die zet zich ertoe om de schriften te verklaren. En ik denk dat hij vervolgens afwachtte welke reacties er uit de bevolking opkwamen. Welke vragen, welke uitnodigingen, welke verzoeken om hulp. En misschien ook wel welke tegenwerkingen, maar dat je in ieder geval met elkaar in gesprek bent. Maar je kan je zelfs voorstellen dat het er hem ook veel aan gelegen moet zijn om juist hier zijn boodschap te verkondigen. Waar hij zoveel mensen kende. En waar hij misschien wel nog wat langer had willen blijven. En waar hij veel meer had willen doen. Dat staat er niet met zoveel woorden. Maar je mag ervan uitgaan dat de mensen van Nazareth hem na aan het hart gaan. Maar dat wordt dan een akelijke teleurstelling. Eigenlijk vertelt de evangelist in de pericoop 2 dingen. Hoe zuur en vijandig hier de reactie van de bevolking is. En wat Jezus daarop zegt. Als ze hem dan in de samenkomst van de gemeente de schriften horen uitleggen, dan zijn ze stom verbaasd. Nou, dat klinkt neutraler dan Marcus dat bedoelt. Wat ze daar van Jezus horen, dat bezorgt hen een schok. Ja, ze waren verbaasd, maar vooral geschokt. Wie zou dat nou gedacht hebben? Dat het alles behalve neutraal is, dat blijkt wel uit de manier waarover ze over Jezus spreken. Waar haalt hij het allemaal vandaan? En wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? Ze spreken 3 keer over hem met een woord dat wel neutraal kan klinken, maar zo 3 keer achter elkaar gebruikt, maakt duidelijk dat het niet zomaar hij betekent. Nog minder hij met een hoofdletter. Wij zouden zeggen deze of die man. Waar haalt deze dat allemaal vandaan? En wat is dat voor wijsheid die deze man gegeven is? Is deze niet de timmerman? In Markus 2 komt die term ook al voor. Hoe durft deze dat te zeggen, spreken de verontwaardigde schriftgeleerden. Verontwaardigd omdat Jezus de zonde vergeeft. Waar heeft hij het allemaal vandaan? Hij die er toch niet voor had geleerd en die ze als timmerman gekend hadden? Zo staan ze al vanaf het begin vijandig tegenover Jezus. Wijsheid die hem gegeven is, staat er dan. De vraag is waarom dat er nou aan toe moest worden gevoegd. Kennelijk omdat ze het daar in Nazareth helemaal niet mee eens zijn dat hem die wijsheid gegeven is. Zo van, nou daar is hij ook makkelijk aangekomen. Het lijkt wel of het hem aan is komen waaien. En ze vervolgen met de verontwaardigde uitroep en al die wonderen die zijn hand tot stand brengen. Al ze twijfelen niet aan de wonderen die Jezus doet, maar dat ze dan nou juist door zijn hand moeten geschieden. Door de hand van die timmerman. Dat is toch ergerniswekkend? Het zijn maar slechts kleine nuances waarmee Marcus de sfeer tekent. Maar die spreekt boekdelen. In alle pijnlijke scherpte laat het zien, dit is niet zomaar verbazing. Of alleen maar verbazing. Ze konden het niet hebben. En vers 3 eindigt dat ze ermee dat ze aanstoot aan hem nemen. Je mag ook vertalen, ze vielen over hem. Ze kwamen over hem ten val. Dat had de oude Simeon tegen Maria gezegd toen hij het kind in zijn hand nam. Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken zal worden. Merkwaardig dat Simeon datzelfde woord gebruikt. Deze. Velen zullen vallen over deze. En dat laat gelijk het tragische zien van de houding van de bewoners van Nazareth. Ze vallen over hem. Maar vallen over Jezus, dat betekent dat je ten val komt over hem. Ze wijzen hem af. Ze stoten aan Jezus iets waarmee de zich stoten aan Jezus, dat is voor mensen iets waarmee ze zichzelf de allergrootste schade doen. Dat Jezus dan vervolgens juist daar in zijn vaderstad niet in staat blijkt wonderen te doen, ja, dat kan je na het voorafgaande ook niet anders dan verwachten. Maar dat is wel triest. Waar komt dat toch uit voort, die houding van die mensen uit Nazareth? Ik denk dat dat te maken heeft met hoe ze zichzelf zien. Middelmatige mensen waar je je niet te veel van moet verwachten. Mensen in Nazareth hadden helemaal niet zo'n hoge pet op van zichzelf. Maar daarom ook niet van iemand die uit hun midden is voortgekomen. Zo kan het dat je dus als iemand maar de buit zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dat je dat moet afhakken. Dat kunnen we niet hebben. Ik heb meegemaakt in de militaire dienst dat er een jongen was in een peloton, de enige die gestudeerd had. Nou, dat was al genoeg reden om hem in elkaar te slaan. Er is er niet van gekomen, maar dat scheelde niet veel. Het komt voort uit een soort minderwaardigheidsgevoel. Misschien ook gevoed door anderen. In het geval van Nazareth, gevoed door de bewoners van Judea. Kan uit Nazareth iets goed komen? Zo spraken ze over Nazareth. En dan zie je dat de mensen zich ernaar gaan gedragen. Het waren misschien eenvoudige mensen die het beeld wat ze van zichzelf hadden en van hun zonen, namelijk Jezus, niet wilden laten verstoren. Want dat wordt het ingewikkeld. En zo gaat het ook vaak met pesten van kinderen in de klas. Het zijn vaak betere mensen, kinderen die het beter doen. Jij moet je niet zo aanstellen. Je bent een uitslover. Het ligt voor de hand om de houding van de inwoners van Nazareth te vergelijken met de houding van de Israëlieten ten tijde van Ezechiël. nadat we dat ook hebben gelezen. Ezechiël moest spreken tot een volk dat niets met God te maken wilde hebben. Dat was bij de ouders, de volwassenen zelf en de kinderen ook. Ze zijn een weerspannig geslacht, zegt God. En Ezechiël is een van hen. Hij komt ook voort te midden van zijn broederen. Maar God wil dat ze naar hem zullen luisteren. God verwacht eigenlijk van niet. Want het is een weerspannig geslacht, maar hij dwingt hen niet. De mensen zijn vrij om te luisteren of het te laten. Ze moeten zelf verandering willen en de eerste stap van luisteren zetten, waarna dan het proces van bekering kan volgen. Ezechiël die profeteerde in ballingschap, in Babel, in Tel Aviv, waarna de huidige stad Tel Aviv is genoemd, de stad die nu af en toe onder vuur ligt. Jezus predikt in Galilea, in het beloofde land, weliswaar ingelijfd in het Romeinse Rijk. Hoe anders de situatie ook is, waarin Ezechiël verkeerde en waarin Jezus verkeerde, er zit wel een lijn in. Een lijn die Jezus zelf aangeeft in de gelijkenis van de pachters en de wijngaard. Ten laatste zond hij zijn zoon. Ze hebben naar de profeten niet geluisterd. Laten ze luisteren naar de Zoon van God. Maar, en dat schrijft Johannes, hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Lezen we in het Johannes Evangelie hoofdstuk 1. Dat moet wat voor Jezus geweest zijn. Dat was een gedeelte van het lijden wat hij op zich had genomen. Maar het was niet minder wat voor de mensen. Het directe gevolg hier in Nazareth was dat hij geen wonderen kon doen. Maar dat gaat natuurlijk veel dieper. Dat ze hem verwerpen, betekent ook dat ze zonder hem leven. Dat betekent ook dat ze voor eigen rekening leven. En in valse trots, of in verkeerde bescheidenheid, in ieder geval in eigen waan, nemen ze de toegestoken hand voor hun redding niet aan. En daar kun je zien, ook al ben je de beste prediker zoals Jezus, de beste exegeet, dat je je dan nog kan ergeren aan degene die het woord brengt. Jezus reageert op de houding van de mensen met een bekende uitspraak. Een profeet is alleen in zijn vaderland en onder zijn verwanten en in zijn eigen huis niet geëerd. Deze reactie van Jezus over een profeet die niet geëerd wordt in zijn eigen stad, is best lastig om te begrijpen. Wat bedoelt Jezus daar nou mee? Is dat gewoon een algemene werkelijkheid? Nee toch, we gaan toch niet denken dat Jezus allerlei algemene werkelijkheden verkondigt? Bedoelt Jezus dan zijn schouders op te halen, zo van, nou ja, ik had het kunnen weten, zo gaat het nou eenmaal in de wereld? Dat moeten we toch maar niet aannemen, denk ik. En waarom zou hij zichzelf aandelen als profeet? Dat doet hij ergens anders, nooit. En dan nog iets. Dat een profeet in het algemeen wel geëerd wordt, behalve in zijn eigen woonplaats. Dat zo is het helemaal niet. Profeten hadden het in het algemeen al moeilijk genoeg. En heus niet alleen in hun eigen stad. Ze zijn zelden geëerd. Bovendien, daar ging het Jezus toch al helemaal niet om, dat hij geëerd zou worden. En toch vinden we deze uitspraak bij alle vier de evangelisten. Dus dat zegt wel iets. En dat bevestigt ook wel in ieder geval dat Jezus het gezegd heeft. Ik denk dat je moet veronderstellen dat een profeet is niet ongeëerd een spreekwoord of een zegswijze was. Dat betekent nou, ook een profeet kan zelfs aanspraak maken op enige achting. Want wanneer we het zouden opvatten als een profeet geniet altijd achting, nou, dan is dat in strijd met de ervaring. Dus dat gezegde, een profeet is niet ongeëerd, wordt door Jezus aangehaald met een toevoeging. Nee, uitgezonderd in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en thuis. En daarmee wordt het gezegde meteen in het omgekeerde gekeerd. Een dergelijke toevoeging past niet in een spreekwoord. Dat moet immers kort en krachtig zijn. Nee, het laat iets zien hoe Jezus zich voelt. Het is de uiting van iemand die bitter gekrenkt is, bedroefd, teleurgesteld. Hij ervaart deze discriminatie. Want de profeet van Albers, die zouden ze niet zo bejegenen. Het is iets paradoxaals. En dat is het toch ook, al varen andere profeten hetzelfde. Discriminatie van de kant van je familie. Discriminatie in je eigen stad, waar ze hem toch kenden. En straks discriminatie van heel zijn volk. En zulke mensen als de vrouw uit het vorige hoofdstuk, en die van Marcus, en die razende krankzinnige uit Decapolis, die verwachten alles van hem. En dan vinden ze ook wat ze zoeken. Gemeente, we zijn gemeente van hem. En we zitten dicht bij het vuur. Maar dat is nog geen garantie dat je je niet zou ergeren aan Jezus. Jezus stond verbaasd over het ongeloof daar. En misschien is Jezus ook wel verbaasd over het ongeloof in de kerken. Verbaasd, want het is niet nodig. Maar veel hangt af van onze houding. Van onze schijnzekerheid om mensen in hokjes te plaatsen, waar ze vooral niet uit moeten komen. Maar veel hangt ook af van onze houding ten opzichte van het evangelie. Weten we het allemaal al of kunnen we ons nog laten verrassen? Denken we dat we alles allemaal wel weten? Levensgevaarlijk is dat. Nee, het verkondigen van Jezus is niet het verkondigen van een algemene waarheid. Hij stond versteld over hun ongeloof. Wil Jezus ook ons kunnen aanspreken en ook onder ons krachtige wonderen doen, dan zullen we in hem moeten geloven. Niet in de beelden die we van hem hebben en die we koste wat kost willen vasthouden, maar hem echt willen ontmoeten. Zoals hij elke keer weer fris tot ons komt, uit schriften, door zijn woord, door zijn geest, in de ontmoeting met elkaar. En dan moet je misschien allerlei inzichten durven loslaten. Ja, daar heb je durf voor nodig. Maar dat is dan ook geloof. Het durven met hem. En je openstellen voor hem. En hem de ruimte te geven in je leven. En dan zul je zien, dan gaat het leven anders dan je verwacht had. Maar wat je nodig hebt voor je leven, dat vind je wel bij hem en nergens anders. De Israëlieten in de tijd van Ezechiël waren weer spannig, om wat voor reden dan ook. Maar de juiste luisterhouding is juist het tegenovergestelde. Niet weerspannig, maar gewoon ontspannen. En dat begint met stil te zijn. Be still. Wees stil voor het aangezicht van God. En dan zal je zijn heerlijkheid ervaren. Nee, je hoeft dit niet en je hoeft dat niet. Gewoon stel je maar open. Ontspan je, ontspannen openstellen voor de woorden van de grote profeet. En dan wordt het pas echt spannend in je leven. Want dan weet je niet meer hoe het gaat. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. En dan geef je het allemaal uit handen. Maar dat is wel zeker. Want dan leg je je leven in zijn hand. En dan kom je niet in val, maar dan word je door hem opgericht. Want hij volmaakt die zich volkomen geven. Amen. We zingen nu uit de eigen bundel. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. elkaar danken. Daarin zullen we ook voorbeden doen. En het zal ook een moment van stilte zijn, waar u ook zelf heel persoonlijk namen bij God mag brengen. Die mogen ook best klinken. En daar hoeft u niet alles bij te vertellen, maar God weet wat wij nodig hebben. En we zullen onze gebeden besluiten met het bidden van het Onze Vader. Laat ons danken. Vader in de hemel, tot u komen wij. En wij danken u dat u mensen wil opzoeken die niet altijd op u zitten te wachten. Die in hun hart weerspannig zijn. En we bidden u, geef dat onze houding open mag zijn. Open voor u, open voor elkaar. Dat we u alle eer en lof toebrengen die u verdient. Dat we elkaar liefde en respect zullen tonen. Heer, geef dat dat het kenmerk van uw gemeente mag zijn. Iets wat Jezus ook verwacht had in de synagoge in Nazareth. Dat dat een plek is die veilig is. Waar je goed met elkaar om mag gaan. En we danken u voor alle tekenen die we daarvan zien, ook hier in deze gemeente. Dat mensen naar elkaar omzien. Geef dat ons allen inspireert om zo met elkaar om te gaan. Wil ons nabij zijn. En dat niet alleen maar op de zondag, maar dat ons geloof mag doorstralen in de dingen die we doen, ook door de week. Dat die open houding ook mag blijken hoe we met onze collega's omgaan. Met onze klasgenoten. Met de mensen die we mogen ontmoeten. Omdat we ons ook veilig weten bij u. Dat u ons bij de hand neemt en ons niet loslaat. Ook in die moeilijke momenten van ons leven. Maar er bent. Er voor ons is. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u doorgaat met uw kerk. Dat we elke keer weer zien dat er nieuwe stappen komen, waardoor het werk voortgezet wordt. Ook hier in de gemeente. En we bidden ook voor Johan Trommel, die hier pastoraat zal gaan doen in deze gemeente. Zegen hem daarin. Zegen de gemeente daarin. Zegen zo het werk van dominee van de Dussen en het werk van de kerkenraad, van de wijkteams, ja, van ieder die op zijn of haar manier mag meewerken aan het bouwwerk van uw kerk. En geef dat we alle daaraan mee mogen werken, elkaar mogen dragen in onze gebeden. Zo willen wij elkaar aan u opdragen. Bidden voor zuster Pelgrim, die vandaag haar 91ste verjaardag viert. Wil haar zegenen in haar ouderdom. Wees haar nabij. We bidden ook dat ze een fijne dag mag hebben met alle die haar lief zijn. Heer, wij bidden u ook voor Job en Joelle, die afgelopen week in het huwelijk zijn getreden. Dank u wel dat u ze bij elkaar hebt gebracht. Wilt u met hen meegaan en hen zegenen? Bid u ook voor de situatie in Israël en in de Gaza-strook. Heer, geef dat mensen met andere ogen naar elkaar zullen kijken. Niet alleen maar in stereotype beelden naar elkaar, maar dat ze ook de mens mogen zien in de ander. Dat ze elkaar in het gezicht mogen kijken. Heer, wilt u daar vrede brengen? De vrede van Jezus Christus, dat ook die daar mag klinken. En wilt u ieder die daarin mee bezig is ook zegenen? En wilt u het werk van de boze verstoren? Hier in de stilte van uw huis willen we de namen van hen die ons lief zijn bij u brengen. Hier zo brengen wij ons hart bij u. En we bidden u, wilt u naar ons horen. In naam van Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leef ons ook in. Maar verlos ons van de boze. Want het is een koninkrijk. Aan de aard. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Speciaal voor mevrouw Pelgrim zingen we nu een lied wat haar enorm aanspreekt. Psalm 121. Als verjaardagsgroet voor mevrouw Pelgrim. Psalm 121. Thank you. krijgt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. Staande willen we nu ons geloof belijden. En we doen dat met persoonlijke woorden van mij. En ik hoop dat het ook uw woorden mogen zijn. We zingen daarna als lied, als een soort antwoord of een instemming ermee. Zie ik sterren aan de hemel staan. En er komt één zin in voor waar ik denk, dat laat nou zien wat het geloof is, wat we belijden. Dat je elke dag God je vader mag noemen. Dat hij er voor je is. De grote God die alles geschapen heeft, wil dicht bij jou zijn. Ik geloof in God. Zijn macht en zijn grootheid, die gaan mijn begrip te boven. Want hij staat aan het begin van al wat leeft. Van alles wat er is. Van het kleinste onderdeel van een atoom tot de grootste en verste sterrennevels. Hij heeft alles gemaakt en hij houdt het in zijn hand. Ik geloof in God. En hij doet zich kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. En als Vader wil hij ook mijn leven in zijn machtige hand houden. Hij vergeeft mij Hij draagt mij en hij kent mij. En uit liefde gaf hij zijn zoon, zijn enige, zijn geliefde. En als zoon, Jezus Christus, wil hij al mijn schuld en de straf van mijn zonde dragen. En daarom werd hij geboren, als een klein kind. De Heilige Geest kwam op een bijzondere manier over de maagd Maria. En zo werd God mens. Vlees van ons vlees en bloed van ons bloed. En hij bleef zijn vader gehoorzaam tot de dood aan het kruis en droeg zo onze zonde. En hij stierf en werd begraven. De derde dag is hij opgestaan uit de dood. En op de 40ste dag ging hij terug naar zijn vader om alles voor onze komst bij de vader gereed te maken. Als Heilige Geest wil hij in mij wonen. En zo geeft hij mij nieuw leven. Hij leidt mij. Hij vervult mij. Hij bewaart mij. En doet mij verlangen naar de dag dat Jezus Christus terug zal keren. Om recht te spreken over de leven en de doden. En zijn eeuwig koninkrijk te vestigen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik geloof in één kerk die onze Heer Jezus Christus roept. En die kerk die komt van oost, van zuid en noord en west. En nu is deze kerk nog gescheiden door muren. Een droevige scheiding. Maar het is de Heilige Geest die harten verbindt met Jezus en met elkaar. En één verdoop verbindt ons, die leven van de genade en van de vergeving van onze zonden door Jezus Christus onze Heer. En samen mogen we uitzien naar Gods toekomst. En ook als ik sterven moet, dan zal Hij mijn lichaam en mijn geest veilig stellen in zijn hand. En ik mag opstaan in een volmaakt en eeuwig leven. En ik zal God zien van aangezicht tot aangezicht. Maranatha. Amen. Kinderen staan hier en die hebben iets gemaakt. En dat willen ze ons natuurlijk wel even laten zien. Wat hebben jullie gemaakt? Waar gaat dat over?
Het verhaal ging over de pachters van de wijngaard. En de eigenaar van de wijngaard die verhuisde. Maar op een gegeven moment waren zijn druiven die waren rijp. En toen stuurde die iemand om de druiven naar hem toe te brengen, want hij wilde ze druiven hebben. En wat deden die pachters? Gaven die de druiven? Nee. En toen stuurde die nog iemand. En wat deden ze toen? Nee. En toen stuurde die
Nog meer mensen. En wat deden ze toen? Nog steeds had hij geen ene enkele druif op. En toen stuurde hij zijn zoon. En wat hadden ze daarmee gedaan? Oh, oh. Nou, die eigenaar was heel geduldig. En we de kinderen proberen uit te leggen dat God ook zo geduldig is met ons. En ze hebben lekker druiven gegeten, de kinderen. Maar we hadden geen liedje over druiven. Dus die is er nu wel. Eet je druiven, bid elke dag.
Ik denk dat we wel iets hebben om mee naar huis te nemen. Druiven. En we weten ook aan wie die toebehoren. En we mogen naar huis gaan met Gods zegen. En die zegen is ook om uit te delen en te geven aan de mensen die we mogen ontmoeten. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft u vrede.
De dominee die u nou vanmorgen net gehoord hebt, die gaat hier weg in de zin van, hij heeft 3 jaar lang voor ons gewerkt. Niet iedereen zal het gemerkt hebben, maar hij is vele gezinnen geweest, heeft een aantal keren gepreekt en hij gaat nu weg en we nemen afscheid van hem. En de vraag is dan altijd, wat moet je nou over een dominee zeggen? Want ken je hem eigenlijk wel? En hoe gaat het dan? En ik heb zitten bedenken, ja, ik moest het verhaal houden natuurlijk. Eigenlijk is een dominee, net als een kunstenaar, een van de weinige mensen in de wereld die heel veel van zichzelf laat zien. Kunstenaars kunnen natuurlijk herkennen aan hun beelden, schilderijen, of je ze waardeert of niet, maar dat is die mens. En een predikant heeft eigenlijk iets van hetzelfde. Een predikant, door zijn tekstkeuze, door de manier waarop hij de liturgie samenstelt, door wat hij vertelt, hoe hij het aankleedt, laat ook zien wat voor relatie hij heeft met God en met zijn gemeente. Maar ook in zijn pastoraat, gesprekken die hij voert met mensen. Hij stelt natuurlijk vragen en daarmee laat hij ook iets van zichzelf zien. Het kan haast niet anders. Dus je kunt je nauwelijks afvragen van wie is dominee Richard Vervoorn. U heeft hem voor een groot gedeelte 3 jaar meegemaakt en zien preken. En het aardige van Richard Vervoorn is dat hij niet alleen theoloog is of predikant, maar hij is ook kunstenaar of artiest of hoe je het maar verder wil noemen. Hij heeft een grote belangstelling voor kunst. En hij heeft dan bovendien nog de eigenschap dat hij die activiteit kan koppelen door zijn technische vaardigheden aan het preken. Vanmorgen heeft hij het niet getoond, maar heel vaak heb je op de beamer natuurlijk geweldige beelden gezien die allemaal ter ondersteuning waren van het woord wat hij wou brengen. De liefde van God voor ons. En hij heeft dus gebruik gemaakt van meer dan alleen maar het woord, maar ook van allerlei middelen. En dat is door heel veel mensen gewaardeerd. Was iedereen dan enthousiast? Nee, natuurlijk niet. Een heleboel mensen vinden dat allemaal niet nodig. Geef mij maar gewoon het woord, laat het maar eenvoudig zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de intentie om de liefde van God aan u te verklaren, door hem op deze manier gebracht is. En dat wordt wel gewaardeerd. Ik had het ook over de pastorale bezoeken. Er waren gesprekken natuurlijk, vragen stellen. Hij at soms bij sommige mensen. Kan je nagaan. En bij het eten leer je natuurlijk een gezin en mensen op een heel andere manier kennen dan als je 's avonds of overdag op een stoel zit in de zitkamer, of in de zitkamer misschien wel ver van elkaar af. Het leidt tot andere gesprekken. En in die zin is hij ook heel actief geweest. En dat wordt ook gewaardeerd. Door iedereen? Nee, vermoedelijk niet. Er zijn natuurlijk ook mensen waar hij niet klikt, waar je gewoon geen contact mee kan krijgen. Is dat gek? Nee. Het hoort bij en een predikant en bij u. Dominee Vervoorn is een veelzijdig mens. Het is niet alleen maar een dominee die binnen de gemeente kijkt, maar heeft grote belangstelling voor alles wat anderen doen met de Bijbel. Als je opbouw leest, en dat zijn er hier maar weinig, dan had je in de afgelopen jaren meerdere keren een artikel kunnen lezen van dominee Vervoorn. Bijvoorbeeld een artikel over een project waarin men de Bijbel als hoorspel helemaal op een cd zet. Bijvoorbeeld een project waarbij kunstenaars, eigenlijk een beetje à la Richard, op dezelfde manier alle psalmen van mooie platen hebben voorzien en zelfs hun eigen vormen van, om die psalmen weer te geven. We hebben er een in de gemeente, meneer Chardon, Anton, die bijvoorbeeld alle psalmen in kwatrijnen heeft omgezet. En daar heeft Richard ook eens een keer over geschreven. Met andere woorden, er is meer dan alleen maar predikantschap van of Maastricht of van Eindhoven. En dat is Richard Vervoorn. En we nemen vandaag afscheid van hem. En afscheid is er natuurlijk niet zonder geschenken. En u kunt zich voorstellen dat een aantal geschenken ook in de richting gaan die ik net heb uitgelegd. Want ik heb met zijn kalf geploegd. En voor degenen die niet meer weten wat dat betekent, die leest de verhaal van Simpson nog maar eens na en dan kom je er wel weer achter. Met andere woorden, dominee Richard Vervoorn krijgt een boek van Henk Pietersma. En het is een prachtig kijkboek. Misschien maakt hij het straks wel, pakt hij het straks wel uit en kunt u daar doorheen bladeren. Waarin Henk Pietersma bij alle psalmen en een eigen gedicht nog heeft gemaakt en prachtige platen heeft gemaakt. Dat is dit niet. Weg met de ring. Hij krijgt een cd met prachtige muziek, kerkelijke muziek, uit een klooster of uit een abdij. Maar om het nou niet al te eenzijdig te maken, dacht ik, hij moet ook iets meer van de wereld weten dan alleen maar Nederland en christenheid. Dus hij krijgt ook het boek van Geert Mak over Amerika. En omdat ik mocht kiezen, heb ik een boek uitgekozen wat ik zelf ontroerend mooi vind. Van Erwin Mortier, Godenslaap. En dat zegt u misschien niet zo gek veel. Ik vond het heel mooi. En als u het ooit aanschaft omdat ik het zo mooi vind en u vindt er dan geen bal aan, u verkeert in goed gezelschap. Tony komt er niet doorheen. Nou, dat zijn allemaal boeken en daarmee wordt gesuggereerd dat dominee Vervoorn in Heerde niks meer te doen heeft dan alleen nog maar wat lezen. Dat is niet het geval, maar hij zal er zeker van kunnen genieten. En genieten doe je niet alleen met het woord, maar ook met drank. En hij krijgt dus ook een paar flessen wijn, maar die zijn zo verpakt dat het net een boek lijkt. Zodat als hij straks naar buiten komt, dat de niet-kerkelijke mensen denken, nou, in de kerk krijg je wel hele dikke boeken cadeau. En dan is er nog iets. We hebben natuurlijk onze kerkpoëet. Of gemeentedichter, het is maar net hoe je hem noemt. En U leest met de regelmaat van de klok iets van zijn hand in de contactsleutel. En Anton Chardon heeft ook nu voor Richard een gedicht geschreven. En nou mag het op de schermen. En ik zal het u voorlezen. Hij vond de weg in stad en land. Eindhoven werd zijn tweede woning. Hij heerste dienend, niet als koning. Wist van de hoed en van de rand. Hij was aan zijn werk verpand. Sprak tot hoofden, sprak tot harten. Kende vreugde, kende smarten. Was een uitgestoken hand. En nu gaat hij naar het zand. Kiest voor een beroep in Heerde. Aan die mooie Veluwrand. Tussen wel en niet bekeerden. Veilig is uw levenslot. Ga met Friedeke. Ga met God. En ik wou daarop aansluiten. Want in het gebed heeft dominee Vervoren natuurlijk al aandacht besteed aan zijn opvolger in de vorm van dominee Johan Trommel. Maar niet aan zichzelf. Dus ik wilde graag met u bidden voor dominee Richard Vervoren en zijn vrouw Friedeke. Vader in de hemel, hier zitten we dan bij elkaar als gemeente op een bijzonder moment waarin we afscheid nemen van Richard Vervoren, die ons 3 jaar lang heeft ondersteund in de gemeente. En we zijn daar blij mee, heren, dat dat gebeurd is, dat hij hier zijn werk kon doen en dat er ook heel veel mensen vreugde aan hebben beleefd en bemoedigd zijn en getroost. En willen u vragen of u, nu hij naar Heerde gaat, of u ook met hem wil zijn. Hem een goede tijd geven. Wilt u hem helpen zijn taken te verrichten zoals u dat van hem verwacht. Heren, geef hem dat ook hij van Psalm 121 weet dat zijn hulp alleen maar bij u gezocht wordt worden. Wees u hem zo bij met zijn vrouw. Het is toch weer een hele nieuwe stap in het leven met alles wat daarbij komt. Houdt u ze vast. We vragen het u allemaal om Jezus wil. Amen. Nou, dan stoppen we er maar mee. Ik zal dat even laten zien. Eerst maar het dikste boek. Dit is het boek van Henk Pietersma. En dit is de CD. En nog dragen. Richard, hartelijk dank voor alles wat je gedaan hebt. En een hele goede tijd geweest.
Dank je. Ja, dan wil ik toch ook nog even wat zeggen. Ik ben hier ruim 3 jaar geweest. Van tevoren hadden we nooit voorzien dat het zo lang zou worden. En dan bouw je ook al wat op met mensen, een band. En ik vind het ook wel moeilijk van verschillende mensen afscheid te nemen. En ik moet ook zeggen dat ik ook niet alleen maar hier gewerkt heb. Maar ik heb hier ook heel veel ontvangen. Heel veel liefde, heel veel vriendschap, toewijding aan elkaar. Ik wil jullie daar allemaal hartelijk voor danken. Het is ook een gemeente die trouwens goed kan zingen. Dat zal ik ook, denk ik, gaan missen. Niet omdat ze daar niet goed zingen, maar het is daar akoestisch wat minder. Ja, voordat ik... Het komt ook allemaal via internet, dus je weet me nooit. Maar dat gaf altijd een goed gevoel. Dat zingen, daar zingen, kan je ook iets zien dat je zingt met je hart. Dat heb ik ook wel geproefd hier in deze gemeente. En ik denk dat ook wel tekenend is voor de gemeente. Dat je gemeente bent, niet alleen maar verstandelijk. Dat zou je gauw denken bij zo'n stad van allemaal hoogopgeleide mensen. Nee, maar ook het hart sprak eruit. En dat was heel bijzonder om dat te mogen ervaren en daar deel van mogen uitmaken, een poosje. Dank voor alle cadeaus. Nou, we zullen daar zeker gebruik van maken. En als we dat doen, aan jullie denken. Hartelijk dank.
Waar is ze? Kom maar. Ik heb niet alleen met het kalf geploegd, maar ik heb ook wel andere dingen gehoord. En Friedeke is de vrouw van de predikant. En dan zou je zeggen, ja, wat heeft die er nou weer mee te maken? Ik had zelf... Vroeger had ik altijd ontzettende hekel aan Philips afscheiden, waarin dan de vrouw ook geprezen werd omdat ze de man had afgestaan al die jaren, weet ik het allemaal, ja. Maar nou ga ik voor de buil. Nee, want als dominee Richard Vervoorn hier at bij andere gezinnen, dan zat Friedeke wel alleen thuis. En dat was ze niet gewend, dat vond ze ook niet leuk. Maar het is wel gebeurd. En in die zin heeft ze dus ook meegewerkt aan al het werk wat Richard hier voor ons kon doen. Friedeke, niet alleen daarvoor, maar gewoon omdat je de vrouw van Richard bent en jezelf bent. En hier ook vaak komt, krijg jij ook bloemen van ons. Koffie. En daar ging het ook om.